Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op 25 april is overleden op de leeftijd van 89 jaar Adriana Bijl. De rouwdienst wordt gehouden Deovolente dinsdag 3 mei om 13:30 in de aula van begraafplaats Oud-Kralingen, waarna de begrafenis zal plaats hebben. En in verband met het overlijden van onze zuster Bijl willen wij nu zingen van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 89, vers 19. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 22 en daarvan het 15e tot en met het 22e vers. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Jesaja 22, 15 tot en met 22 en Openbaring 3, 7 tot en met 13 worden nu genoemd als de schriftlezing. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we in antwoord daarop van Psalm 119, het 53ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu uit Jesaja 22 vanaf vers 15. Alzo zegt de Heere, de Heere der heilscharen, ga heen, ga in tot dien schatmeester, tot Zebna, de hofmeester, en spreek. Wat hebt gij hier, of wien hebt gij hier, dat gij u hier een graf uitgehouwen hebt als die zijn graf in de hoogte uithoudt? die een woning voor zich op een rotssteen laat aftekenen. Zie, de Heere zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping, en hij zal u ganselijk overdekken. Hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt in een land wijd van ruimte. Aldaar zult gij sterven, en aldaar zullen uw heerlijke wagens zijn, o gij schandvlek van het huis uws Heren. En ik zal u afstoten van uw staat, en van uw stand zal hij u verstoren. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden, en ik zal hem met uw gordel sterken. En uw heerschappij zal ik in zijn hand geven. En hij zal de inwoners te Jeruzalem en het huis van Juda tot een vader zijn. En ik zal de sleutel van Davids huis op zijn schouder leggen. En hij zal open doen. En niemand zal sluiten. En hij zal sluiten. En niemand zal open doen. Dan vervolgen wij de lezing uit Openbaringen 3 vanaf vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, degene die zeggen dat ze Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten, en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods, en de naam der stad mijns Gods, namelijk des nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit de tweede schriftlezing, Openbaring 3, en daarvan vers 7b en vers 8a. We lezen daar Gods woord en de tekst. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard. Tot zover de tekst. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed, en we willen de rouwdragende familie van zuster Bijl aan de Heere opdragen. En verder willen we dankzegging doen voor het feit dat achterliggende donderdag een zoon geboren is bij Andries en Willemijn Boerentaal, die zij de namen Willem, Dirk, roepnaam Willem hebben gegeven. Moeder en kind mogen het goed maken. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons aan de morgen van deze dag bijeengebracht. Een dag die getuigt van uw trouw in het rijk van de natuur waar de zon is opgegaan. Een dag die getuigt van uw trouw in het rijk van uw genade daar waar u mensen brengt onder uw woord. En daar waar u in deze bijzondere dienst geeft dat broeders in het ambt van ouderling of diaken mogen worden bevestigd of herbevestigd. Uw trouw is groot. Ja, ze is alle morgen nieuw. En Heere, laat er iets mogen zijn van de ootmoedige verwondering die er eenmaal was in het hart van Jeremia. Het zijn de goede tierenheden des Heer, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Want Heere, wie zijn wij voor u? We hebben alle reden om ons voor u te verootmoedigen. We hebben alle reden om onze schuld voor uw aangezicht te belijden. Wat hebben wij gedaan met onze tijd? Wat hebben wij gedaan met al de dingen die u ons schonk? Wat hebben we gedaan met onze lichaamskracht? Wat hebben we gedaan met onze handen, met onze ogen, met onze gedachten, met onze voeten, ook in de achterliggende week? Heere, wij moeten belijden dat we tegenover u de Heere hebben gezondigd en gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. En u zou geen onrecht doen als u ons deze morgen zou overslaan en voorbijging en met elkaar overliet. Heere, maar wij smeken van u, zou u aan ons willen denken in uw genade en zou u vanmorgen onder ons willen komen, al hebben wij het niet verdiend. Laat ons niet over aan onszelf en laat ons niet over met elkaar, maar wil u zelf in ons midden komen en wil u zelf de schriften openen. Ja, Heere, wil u harten openen voor uw woord en geeft u dat wat geschreven is van Lydia ook vanmorgen gebeuren mag. En de Heere opende haar hart en de Heere opende zijn hart, opdat ze acht gingen geven op hetgeen gesproken werd. Heere, wil u zo de rijen doorgaan? Wil u hen bekeren die onbekeerd zijn? Degene die dat weten, die daar last van hebben, die geen rust kunnen vinden, maar ook degene die dat niet beseffen. Degene die daar blind voor zijn. Heere, wil u ze tot bekering brengen. En wil u geven dat het woord een middel mag zijn in uw hand. Dat kan niet om iets in ons luisteren of spreken. Maar u hebt toch de dwaasheid van de prediking uitverkoren om daardoor zalig te maken die geloven. Heere, wil u dan tot geloof brengen. We bidden of de prediking van uw woord gezegend mag worden in het leven van degene die u kennen en vrezen. Zij hebben altijd weer nodig uw onderwijs. En ze moeten het na ontvangen genade zo belijden dat ze dat niet verdienen. Maar Heere, wil u geven dat in hun leven steeds meer het besef mag komen dat wij klein en zwak zijn. En dat uw woord in die zwakte en in die kleinheid mag worden aangegrepen. Opdat van ons getuigd mag worden: gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard. Ja, Heere, wil u geven aan uw kinderen dat hun mond geopend mag worden om te spreken van wie u wil zijn voor arme zondaren. En dat uw lof vergroot mag worden. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid, Heere, deze zondag ook onder ons. Laat zondaren mogen worden gehecht als parelen aan uw middelaarskroon. We bidden of uw naam verheerlijk mag worden. We bidden of u aan onze gemeente denken wil. We zeggen uw naam dank dat u ons tot hiertoe hebt willen brengen en willen helpen. En dat het vanmorgen zo mag zijn dat drie broeders het zij worden bevestigd, het zij worden herbevestigd in het ambt. U weet, Heere, van alle worsteling en strijd die er bij hen zijn kan. En we vragen van u of u hen sterken wil en of u hen uw genade wil geven. Persoonlijk, maar ook ambtelijk. Opdat ze gebruikt mogen worden als een middel in uw hand. En laat dat het gebed mogen zijn in het midden van de gemeente. Heere, wil u de ambtelijke dienst gebruiken, ook voor mij. Heere, we vragen van u of u alle spanning van ons wil afnemen als die er zou kunnen zijn, zodat we ongehinderd mogen luisteren naar uw woord. We dragen de broeders aan u op, maar we denken ook aan hun echtgenotes, aan hun gezinnen. Heere, gedenken ieder en geef u wat nodig is. En geef u ons een diep besef dat u de levende God bent, Heere. Dat u het waard bent om gezocht te worden, om gediend te worden en gevreesd te worden. Laat dat iets mogen zijn dat we in ons jonge leven mogen leren. En als we ouder geworden zijn, schenk u het ons uit genade ook. We bidden, Heere, voor de broeders die niet verkozen werden, gedenk u ze. En wil u ze ook geven wat nodig is. We dragen aan u op de andere broeders van de kerkenraad, maar ook de broeders die in het verleden de kerkenraad hebben gediend. U weet hoe zij de herinneringen aan het ambt en de betrokkenheid op de gemeente nog altijd met zich meedragen in hun harten. We bevelen ook hen hartelijk aan de troon van uw genade aan. En Heere, mogen onze ogen gevestigd zijn boven alles op die grote volmaakte ambtsdrager. Op de grote sleuteldrager over wie we als u het geeft deze morgen zullen horen. We willen u bidden, Heere, of u zich wil ontfermen over degenen die in rouw gekomen zijn. En we denken aan de familie van onze oude zuster Bijl die uit ons midden is weggenomen. Heere, wil u gedenken aan haar oude zus, aan haar andere familieleden. De kring van de familie is klein. Maar u weet dat het verdriet en het gemis groot kan zijn. En Heere, wil u in die omstandigheden niet alleen troost en kracht geven, maar boven alles, dat is het allerbelangrijkste, heiligt u de roepstem vanuit dit sterven aan onze harten. En geef u, Heere, dat die roepstem kracht mag doen. Ook aanstaande dinsdag op de dag van de begrafenis zou u dan ook alles willen schenken wat nodig is in het spreken. We willen u bidden voor de zieken, voor degenen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. U kent alle zorgen en alle moeite, lichamelijk en psychisch. En we bevelen hen die daarmee te stellen hebben aan u aan. Heren, we mogen u deze morgen ook dankzegging doen voor de geboorte van een zoon bij Andries en Willemijn. U hebt alles nog wel gemaakt. De periode van verwachting was niet zonder zorgen en zonder moeite, maar u hebt doorgeholpen en u hebt gegeven dat Willem geboren mocht worden. We zeggen uw naam daar dank voor. En we bidden van u of u uw bewarende en zorgende handen wil uitbreiden over moeder en kind. En Heere, wil u geven dat de ouders er diep van doordrongen mogen zijn dat ze hun jongetje ontvangen hebben samen met hun eersteling uit uw hand om hen voor u de Heere en voor uw dienst op te voeden. Dat kunnen wij nooit in eigen kracht en daarom bidden wij om uw genade, om het wonder van wedergeboorte voor ons en onze kinderen. Wil u het schenken, Heere, uit genade. Wees u zo met een ieder van ons. Gedenk degene die thuis meeluisteren, die niet in de gelegenheid zijn om op te komen onder uw woord. Wil u ze, Heere, laten bemerken dat u niet aan een plaats of aan een tijd gebonden bent. En wil u ze opzoeken. Ook diegene, Heere, die vanmorgen hier zouden kunnen zitten of thuis meeluisteren met een schreeuw in het hart. Zou de Heere van me afweten? Zou hij mijn gebeden en mijn zuchten en mijn tranen kennen? Heere, wil u dan nog spreken? En wil u betonen dat u van hen af weet, die naar u zoeken? En wil u, Heere, geven dat ze geopende ogen mogen ontvangen, niet alleen voor u en voor zichzelf, maar ook voor die gezegende Heer Jezus Christus? Zo bidden wij, Heere, om alles wat nodig is. Sterk degene die een taak in de dienst hebben. Wees u met onze koster, met onze organist. Geef u dat de uitzending de huizen mag bereiken. We bidden het alles van u. In de vergeving van alle zonden om Jezus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 119e psalm, het 65ste en het 84ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. 65 en 84 van psalm 119. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kostenkerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven en de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heer Jezus Christus is na zijn opstanding uit de doden op allerlei momenten verschenen. En een van de indrukwekkendste verschijningen is de verschijning waarvan we lezen in Openbaring 1 en waar u vorige week in de preek van dominee van der Staaij over hebt gehoord. Hoe de Heer Jezus als de opgestane in zijn opstandingsheerlijkheid verscheen aan Johannes op Patmos. En het is heel opmerkelijk dat die verschijning begint met het geluid van een stem. Christus, de opgestane Christus, is de sprekende zaligmaker. En die stem, die majesteitelijke stem als een bazuin zoals het er staat, brengt Johannes ertoe om zich om te draaien. En dan ziet hij iemand als de zoon des mensen gelijk, zo schrijft hij, te midden van 7 gouden kandelaren. Zo verschijnt de Heer Jezus als de opgestane aan Johannes. Midden tussen die 7 kandelaren die de 7 gemeenten van Klein-Azië, we zouden ook mogen zeggen de 7 kerken van Klein-Azië, symboliseren. En te midden van die 7 gemeenten of 7 kerken staat daar de Heer Jezus Christus. Als de grote hoge priester. Als degene die de kandelaren onderhoudt, zoals een hoge priester of een priester in de tijd van het Oude Testament dat deed. Want de priester of de hoge priester zorgde ervoor dat de kandelaren gevuld bleven met olie. En als een kandelaar begon te walmen of te roken, daar werd er een stukje van, wij zouden zeggen, van het lont afgehaald. De hoge priester draagt zorg voor zijn kerk. En als Johannes, en ik sta daar maar heel kort bij stil, want u hebt dat vorige week uitvoeriger gehoord, als Johannes Christus zo ziet, als de trouwe onderhoudende hoge priester, maar ook als de majesteitelijke koning, dan valt hij aan de voeten van Christus neer als dood. En dan legt Christus zijn rechterhand op Johannes. Hij buigt zich naar Johannes over en hij zegt het vrees niet, Johannes. En dan geeft de Heer Jezus de opdracht om naar die 7 gemeenten, getekend in het beeld van die 7 gouden kandelaren, om naar elk van die 7 gemeenten een brief te schrijven. En voor elk van die gemeenten, voor elk van die kerken in Klein-Azië, het huidige Turkije gold, ja, dat ze eigen omstandigheden hadden. Eigen nood, eigen strijd. Maar Christus kent die omstandigheden en hij heeft voor elke gemeente ook een persoonlijk woord. En bij een gedeelte van een van die brieven willen we met de hulp van de Heere deze morgen stilstaan. Het is de brief aan de gemeente van Philadelphia. En als iets duidelijk wordt uit die brief, dan is het wel dat de gemeente van Philadelphia een gemeente of een kerk was met kleine kracht, maar met een grote koning. En dat willen we dan ook schrijven als thema onder onze tekst. Een kerk met kleine kracht en haar koning. Een kerk met kleine kracht en haar koning. 3 gedachten. Allereerst wie hij is. Begin van de tekst. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. In de tweede plaats wat hij weet. Het vervolg. Ik weet uw werken. En dan sla ik een klein stukje over, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard. En tenslotte wat hij geeft, wat we oversloegen. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Dus een kerk met kleine kracht en haar koning. Allereerst wie hij is, in de tweede plaats wat hij weet en tenslotte wat hij geeft. Philadelphia, stad in Klein-Azië, in Turkije, gelegen eigenlijk een behoorlijk eind in de oostelijke richting. Wat voor stad is dat geweest? U weet wel, vanuit de behandeling van het eerste gedeelte van deze brieven van een aantal jaar geleden, dat als we ons even bezighouden met wat voor stad het is waarin de gemeente lag, dat soms al wat licht werpt over de brief die in Openbaring 2 of 3 te lezen is. En dat geldt ook in dit geval. Philadelphia was een stad die, we zouden kunnen zeggen, niet zo in hoog aanzien stond. Het was niet de belangrijkste stad van Klein-Azië. Een stad die getroffen was door veel aardbevingen. Een stad dichtbij een gebied waar ook vulkanen actief waren. En dat zorgde ervoor dat in Philadelphia de gebouwen van de stad soms instortten en weer opgebouwd moesten worden en dan een poosje bleven staan en dan opnieuw instorten en weer moesten worden opgebouwd. Dat tekende de geschiedenis van die stad. Een stad, we zouden kunnen zeggen, vanwege haar ligging, al was het wel een handelsstad en al lag ze wel aan een knooppunt van wegen, maar toch een stad met kleine kracht. Tegelijkertijd een stad die als het ware een poort vormde, ik zei u al, de stad lag wat meer naar het oosten toe, een poort vormde naar het verder gelegen oosten van het Romeinse Rijk. Als u vanuit Rome, het centrum van de toenmalige wereld, naar Turkije, naar Klein-Azië ging en u reisde zo de 7 gemeenten langs en u kwam in Philadelphia, dan had u daar als het ware de poort naar Frigië, een gebied dat verderop oostelijk lag. Een poort, een deur. En dat is ook iets wat terugkomt in onze tekst. In die stad was een kleine gemeente ontstaan. En aan die gemeente schrijft de Heer Jezus Christus deze brief. Staat aan het begin van vers 7 en schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. En de engel, dat is waarschijnlijk de aanduiding voor de voorganger. De boodschapper betekent het Griekse woord letterlijk. Degene die Gods woord brengt aan de gemeente. Schrijf aan de engel, aan de voorganger van de gemeente die in Philadelphia is. En dan begint onze tekst. En we horen dat de Heer Jezus Christus begint met zichzelf aan te duiden. Met zichzelf te omschrijven. Dat doet hij in iedere brief. En in elke brief noemt hij ook iets anders wat de aandacht moet hebben. Laten we eens luisteren in onze eerste gedachte naar hoe de Heer Jezus zichzelf aanduidt. 3 typeringen. De eerste, dit zegt de heilige. Dat is het eerste waar de Heer Jezus de gemeente van Philadelphia, maar ook ons vanmorgen, van wil doordringen. Dat hij, de koning van de kerk, de heilige is. Dat is vanuit het Oude Testament een hele hoge aanduiding. Een aanduiding die gebruikt wordt voor God. En die daarom in onze tekst ook gebruikt wordt voor de Zoon van God, voor de Heer Jezus, die zelf ook God is. Hij is de heilige. En wie denkt er van u niet even met mij aan Jesaja 6, het roepingsvisioen van Jesaja, waarbij Jesaja God ziet in zijn heilige majesteit op de troon. En de engelen rondom die troon en die engelen, ze roepen het uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Christus is de Heilige. Dat is het eerste wat wij moeten bedenken, ook deze morgen. Ook in de ambtelijke dienst. dat de koning van de kerk een heilige koning is. En dan geven de Heere ons vanmorgen op en onder de kansel en thuis meeluisterend iets van datgene wat Jesaja ontvangen mocht. Toen hij het uitriep in verootmoediging, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een onheilig volk. Maar dat we ook iets zouden mogen ervaren van wat er toen gebeurde, dat de lippen van Jesaja werden aangeraakt met een kool van het altaar dat heen wijst naar het werk van de Heer Jezus Christus. Zo kon hij zijn ambtelijke dienst opnemen. De heilige. De tweede aanduiding die de Heer Jezus voor zichzelf gebruikt, dat is, en we lezen een stukje verder, de waarachtige. Dat wil zeggen dat hij echt de Messias is. We moeten weten, in Philadelphia was ook een grote synagoge van de Joden. En het grote verschil tussen de Joodse synagoge en de kleine christelijke gemeente in Philadelphia ging over de vraag: wie is de Messias? De Joden, ze verwachten hem nog. De christenen in Philadelphia, ze wisten: hij is gekomen. Zijn naam is Jezus. En nu zegt de Heer Jezus dat hij de waarachtige is. Dat wil zeggen de echte, de waarachtige Messias. De beloofde Messias. Het wil ook nog meer zeggen. Het wil vooral ook zeggen dat wat hij zegt waar is. Dat wat hij belooft waar is. Dat zijn woorden waar zijn. Dat zijn bedreigingen ook waar zijn. Christus is de waarachtige. En dan de derde aanduiding. Slot van vers 7. Die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Dat is een uitdrukking. Daar moeten we iets uitvoeriger bij stilstaan. Het is een uitdrukking die teruggaat op het Oude Testament. En we hebben dat gelezen in Jesaja 22. Hoe Jesaja zich in zijn tijd, en dat was ook de tijd van koning Hiskia, moest richten tot een zekere Sebna. Niet de bekendste figuur uit het Oude Testament, maar Sebna had een hoge functie. Hij was hofmeester. We zouden kunnen zeggen, hij was de paleisbewaarder. Het toezicht over het paleis van de koning. En hij droeg als een symbool daarvan, maar ook wel heel letterlijk om zijn taak uit te oefenen, hij droeg de grote zware sleutel van de paleisdeur bij zich. En soms, zo was dat de gewoonte in de tijd van de Bijbel, droeg men zo'n zware sleutel, want die was groot en zwaar, op zijn schouder. De sleuteldrager, Sebna. Maar als we Jesaja 22 goed lezen, dan wordt ons duidelijk dat Sebna zijn taak niet goed heeft uitgeoefend. Hij is ten diepste niet een trouwe dienaar geweest van de koning. En Jesaja moet het hem aanzeggen dat de sleutel van hem zal worden afgenomen. En dat die sleutel gegeven wordt aan Eliakim. En Eliakim, dat wordt de nieuwe paleisbewaarder, de nieuwe hofmeester. En dan zegt de Heere: ik zal de sleutel van Davids huis, dat wil zeggen van het koninklijk paleis, op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. U hoort in die bewoordingen wel, dat vormt de achtergrond van onze tekst. En nu zegt de Heer Jezus Christus in de tekst van deze morgen dat hij de sleutel Davids heeft. Dat wil zeggen dat hij de sleutel heeft van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk. dat Hij degene is die opent. En dat Hij degene is die sluit. En als Hij het Koninkrijk der Hemelen opent, wie zal er sluiten? En als Hij het Koninkrijk der Hemelen sluit, wie zal er openen? Een paar opmerkingen daarover om de lijn wat door te trekken naar ons deze morgen. Als de Heer Jezus zich ook zo aanduidt, als de grote sleuteldrager van het Koninkrijk der Hemelen, dan wil dat licht werpen, gemeente van morgen, op de vraag waarom er in Rotterdam-Kralingen een gemeente is. En waarom er ambten zijn. Die gemeente is niet een vereniging van mensen. Maar die gemeente wordt samengeroepen door de Heere in het licht van de bediening van de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Om zulke belangrijke dingen gaat het. U weet wel, dat motief van de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen, dat wordt in de catechismus verder uitgewerkt. En dan wordt er over gezegd dat een van die sleutelen is de prediking van het evangelie. Als dat evangelie gepredikt wordt, dan worden de sleutels, of dan wordt een van de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen als het ware bediend. Dan wordt er een deur geopend in de prediking en dan wordt er een deur gesloten in de prediking. En in het licht daarvan, broeders, vervullen wij ook ons ambt. Het gaat om zaken van eeuwigheidsgewicht, om het Koninkrijk der Hemelen, om de toegang en de sluiting van de poort van het Koninkrijk. Geweldig belangrijke zaken. Zaken van eeuwigheidswaarde. En nu zegt de Heer Jezus Christus dat Hij het is die de sleutel van David, de sleutel van het Koninkrijk draagt. En dat Hij degene is die opent en die sluit. En dat zijn zaken die allebei, als het goed is, op ons moeten afkomen. Hij is het die opent. Is dat niet een wonder? Zitten er vanmorgen mensen onder ons die er iets van weten en iets van hebben geleerd, dat ze zichzelf buiten het Koninkrijk der Hemelen hebben gezondigd? Dat ze naar recht buiten moeten staan? Mensen die het moeten zeggen voor de Heere, Heere. Hier is zo'n mens die het niet verdiend heeft een plaats van u te ontvangen in uw koninkrijk. Want ik ben het niet waard vanwege al mijn zonden. Ik heb verdiend om buiten te moeten blijven en buiten te moeten staan. Maar Heere, breng mij toch binnen. Zitten er vanmorgen hier in de kerk of onder degenen die met ons meeluisteren, mensen die weten van het kloppen op de deur. Op de deur van Gods genade. Denk even aan die preek die een van de gastpredikanten aan het begin van het jaar hield. Over de klopper aan de deur. En die klopper aan de deur in Bijbelse tijden werd er zo geklopt op de deur, maar die klopper staat eigenlijk symbool voor Gods eigen woorden en voor Gods eigen belofte. Al zijn er die de belofte van God mogen aangrijpen. Zijn er onder ons die die als het ware in de hand mogen nemen en die klopper mogen laten vallen op de deur van Gods genade. Als een verootmoedigde zondaar, ja zeker, als iemand die het niet verdiend heeft om binnengebracht te worden. Wat wordt het dan een wonder als onze tekst zegt dat er een koning is die openen wil. Die de sleutel van David heeft, die opent. En als hij opent, wie zal het dan sluiten? maar aan de andere kant ook gemeente, en dat is de grote ernst, als hij sluit, wie zal dan openen? En Christus sluit altijd rechtvaardig. Christus sluit niet willekeurig. Christus sluit rechtvaardig, dat wil zeggen, hij sluit voor degene die hem verwerpen. Voor degene die hem verachten. Hij sluit voor degene die onbekeerd en gerust voortgaan. Hij sluit voor degene die de Heere willen dienen en de wereld willen dienen. Er wordt een poort geopend, maar er wordt ook een poort gesloten in de prediking. En de ambtelijke dienst is onder andere daarvoor dat we op die prediking zullen toezien. Jaren geleden gebeurde het met een oude dominee die preekte in Bunschoten en naar de kansel werd gebracht, dat de ouderling onderaan de kansel hem een hand gaf en tegen hem zei: dominee, denk u aan de sleutels. Aan de sleutels van het koninkrijk der hemelen. De poort geopend, maar ook de poort gesloten. Dat is de ernst. Ja, en dan blikt deze Heer Jezus Christus, de grote koning van de kerk, op de gemeente van Philadelphia neer. En dan zegt hij in vers 8, ik weet uw werken. Dat wil zeggen, ik ken uw situatie. Ik weet wat u doet. Ik weet in wat voor omstandigheden u dat doet. Ik weet uit wat voor hart dat voortkomt. Ik weet wat u niet doet. Ik weet uw werken. Dat geldt nog. Christus ziet ons. Christus kent onze gang. Ik weet uw werken. En heel concreet wordt dat dan zo ingevuld. En dat zijn die twee dingen die ik even wil aanstippen vanuit het slot van vers 8. Gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard. Allereerst, gij hebt kleine kracht. De gemeente van Philadelphia, ik zei het wel, was maar klein. En daarom ook extra kwetsbaar. Gij hebt kleine kracht, Christus weet ervan. Maar de Heer Jezus bedoelt het ook nog op een andere manier. Hij bedoelt het ook zoals het hier staat en zoals het ook in de oorspronkelijke taal staat. U bent klein van kracht. U hebt in uzelf geen kracht om het ambtelijke werk te doen. Hoe is dat, broeders, bij ons? Hebben wij kracht? Of hebben wij geleerd om eigen krachten te verachten? Eigen krachten te verachten wordt op Jezus' school geleerd. Wat een zegen als we door de Heere onderwezen mogen worden in dit stukje. Gij hebt kleine kracht. Ontdekt mogen worden aan onze eigen zwakheid. Om ons juist zo vast te klampen aan het woord van God. Gij hebt kleine kracht. Ja, en Christus wijst het aan en Christus zegt, ik weet ervan. En dan zegt hij erbij, en gij hebt mijn woord bewaard. Kijk, zo was het in Philadelphia. Mensen, zwak van moed, klein van kracht, stof van jongs af. Maar ze hebben Gods woord bewaard. En ze hebben zich in hun zwakheid vastgeklampt aan het woord van God. Wij willen natuurlijk, ik niet, u niet, wij willen geen van allen graag zwak zijn in het ambtelijke werk. En toch is het wel nuttig. Toch is het wel nuttig om er iets van te ondervinden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, zegt de apostel. Als we ootmoedig en in een diep besef van onze eigen zwakheid onze weg gaan, maar ook in diepe afhankelijkheid van Israëls God die krachten heeft. Als we zo zwak mogen zijn dat het ons steeds opnieuw werpt op het woord van God. Als het ons in onze zwakheid doet vastklampen aan dat woord van God. Denk aan een oude ouderling die ik in de achterliggende tijd sprak en die aan mij vertelde. Toen hij verkozen was tot ouderling had hij eigenlijk geen vrijmoedigheid om het aan te nemen. En hij kon het niet. En hij legde het voor aan zijn dominee, een wijze man. En die dominee luisterde eens. En die luisterde naar al zijn bezwaren en toen zei hij, de man die het niet kan, dat is Gods man. Dat geven de Heere ons allen. De man die het niet kan, dat is Gods man. Gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. En dan ligt er in die slotwoorden, gij hebt mijn woord bewaard, ook een aansporing voor ons allen. De aansporing om dat woord te bewaren. Heel persoonlijk. Het zou een zegen zijn als we in onze zwakheid mogen worden geworpen op het woord van God. Als we dat woord vanuit een levende behoefte en vanuit een dringende noodzaak lezen en overdenken en onderzoeken en die woorden, zoals Maria dat mocht doen, bewaren in ons hart. Ge hebt mijn woord bewaard. Aansporing om dat te doen, heel persoonlijk. Ook met het oog op ons ambtelijke leven. Het woord lezen, het woord overdenken, biddend overdenken. In een besef van eigen zwakheid. Maar ook ambtelijk het woord bewaren. De Heere prijst het in de gemeente van Philadelphia dat men het woord daar bewaarde te midden van alle aanvechting en alle aanvallen. En wat is dat nodig, broeders? Dat wij het ambt ook in het midden van de gemeente, in de prediking, in de ambtelijke dienst bewaren. Al de schrift is van God ingegeven en nuttig. En wij leven in een tijd, een gemeente, dat is goed voor ons allen om te beseffen, we leven in een tijd waarin de aanvallen zich zeker ook richten op het woord van God. Dat is natuurlijk een heel strategische aanval van de vorst der duisternis. Die zal altijd proberen om u los te maken van het woord. Net zoals in een oorlog de aanvoerlijnen worden afgesneden om een leger te verzwakken, zo zal de duivel ook proberen om je los te maken, u los te maken van het woord. En hoe doet hij dat? Op verschillende manieren. Hij doet dat bijvoorbeeld door je Bijbel niet meer trouw te laten lezen. Als dat zo is, moet de Heere dan vanmorgen zeggen tegen u of tegen jou, ge hebt mijn woord niet bewaard? De duivel doet dat op nog meer manieren. Hij doet dat ook als wij de Bijbel wel lezen, door ons te proberen zo te beïnvloeden dat we op een bepaalde manier met de Bijbel omgaan. Op een, en dat is belangrijk, op een oneerbiedige manier. Wij kunnen, gemeente, de Bijbel nooit lezen. En wij kunnen niet preken en wij kunnen niet luisteren naar Gods woord met vrucht en met zegen, zonder dat we ons eerst hebben verootmoedigd voor de Heere in het gebed. Maar wij zijn mensen die zo vaak denken dat wij boven het woord kunnen staan en dat woord gaan beoordelen. U weet wel hoe Augustinus het heeft gezegd. Gods woord, ja, dat is een ruimte met een lage ingang. Daar kom je alleen maar in door te bukken en te buigen. En zo is het ook. Wat hebben wij nodig om het woord van God te lezen met eerbied en in de vreze Gods? In ootmoed. Heere, wat hebt u te zeggen? Heere, open u mijn ogen. Denk aan het bekende gedicht van Isaac da Costa. Bij het openslaan van het boek der boeken. Gedenk, o christen, dag bij dag. Dat wie Gods woord wil onderzoeken, geen eigen licht verwachten mag. Gods licht is nodig. Eerbied en een eerbiedige luisterhouding is nodig. Maar kerkelijk gezien is er ook nog van allerlei gaande als het over deze dingen gaat. Je hebt mijn woord bewaard. Ja, dat kan ook nog zo onder druk raken en onder vuur komen waar hele gedeelten uit het woord van God worden weggeknipt. Waar gesproken wordt, en dat is iets van, ik geloof dat ik het u al een keer gezegd heb, maar dat is iets van die nieuwe hermeneutiek. De nieuwe manier van Bijbeluitleg, die heel sterk zijn invloed heeft. Waarbij gezegd wordt, we moeten ons richten op de kern van het woord van God. En de kern, dat is Jezus, en de kern, dat is de liefde. En als we dan andere gedeelten uit de Bijbel gaan lezen, bijvoorbeeld over de vrouw in het ambt of over het huwelijk, ja, dan kunnen we al die aanwijzingen eigenlijk wel wat ombuigen. En die kunnen we wel wat meer naar onze tijd toe buigen, zodat ze acceptabel worden voor ons. En dan kan er vandaag de dag toch nog wel heel wat meer dan dat er vroeger kon. Want de Heilige Geest leert ons in de tijd vanuit de liefde allerlei dingen, ja, wat voor dingen, die niet in Gods woord staan. Zulke dingen. En dat gebeurt dan in het kerkelijke leven. En dan ziet u praktijken ontstaan waarbij de woorden van de Heere met de voeten worden getreden. Levensgevaarlijke ontwikkeling. Gij hebt mijn woord bewaard, zegt de Heere tegen de gemeente van Philadelphia. En het klinkt als een aansporing voor ons, maar het klinkt zeker ook als een aansporing voor ons in het ambtelijke werk. Dat we erop zullen toezien dat het woord van God gehandhaafd wordt. Luther zei het al, het woord van God zult gelaten staan. Ook die dingen die we niet zo graag willen horen. Want die gaan er natuurlijk het eerste uit. Dat zondaren welkom zijn bij Christus, dat willen wij allemaal horen. En begrijpt u het goed, gemeente, dat mag gepreekt worden, hoor. Maar dat de mens dood in de zonden en de misdaden is en van nature een vijand is van God. Dat willen we liever niet horen. Maar het moet wel gepreekt worden. Dat het wonder van wedergeboorte nodig is, dat moet wel gepreekt worden. Dat het inwendige werk van de Heilige Geest, het toepassende werk van de Heilige Geest nodig is, moet wel gepreekt worden. Dat zondaren bekeerd moeten worden, moet wel gepreekt worden. Dat is niet alles, maar dat zijn wel de dingen die we het makkelijkst en het snelst kwijtraken, omdat we ze liever niet horen. Ge hebt mijn woord bewaard, dat is het hele woord. Dat zijn ook andere dingen die ik nu niet noem, die ook belangrijk zijn. De Heere geeft het ons. Zijn woord te mogen bewaren. Boven alles in ons hart. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Amen. We gaan zingen van Psalm 103, 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Wij willen nu het formulier voor de bevestiging van de ouderlingen en diakenen lezen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zou en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van de regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat beide dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het der gemeente, terwijl geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan ze verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt inzonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen we lezen in Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaand naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Nou, daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daar een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en een toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik nu vragen aan de broeders om op te staan? Ten einde dan, geliefde broeders van Voorden, Weerheim en Van Hengel, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij, ouderlingen van Voorden en Weerheim in de kerkregering, nevens de dienaars des woords, en gij diaken van Hengel in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder van Voorden? Ja. Broeder Weerheim? Ja. Broeder van Hengel? Ja. De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan, gij ouderlingen, naastig in de regering der kerk die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En Gediakens heet vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar inzonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeef u gewilliglijk onder hun opzicht een regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mildelijk, deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraag u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureer niet. Volg Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Nog een enkel persoonlijk woord, broeders, voor u. Van harte wil ik u toewensen in de verschillende ambten, dat uw oog gevestigd mag zijn op de grote ambtsdrager en de grote sleuteldrager, de Heer Jezus Christus. En dat we in ons ambtelijke werk diep doordrongen mogen zijn van het wonder dat Christus nog deuren wil en kan openen waar wij ze van onze kant hebben gesloten. Dat we in biddende afhankelijkheid van zijn kracht en in het besef van onze eigen zwakheid ons ambtelijke werk mogen verrichten. En dat we zijn woord trouw mogen bewaren, opdat de Heer het van ons zou mogen zeggen: gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. En omwille van de tijd heb ik zojuist de derde gedachte, wat Christus geeft, laten liggen. Ik stip dat zo aan het einde van de toespraak alleen nog even heel kort aan. Zie, zegt de Heer Jezus Christus tegen de gemeente van Philadelphia en bijzonder tegen de ambtsdrager in die gemeente. Zie, ik heb voor u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Een geopende deur, wat hebben we dat nodig voor het ambtelijke werk? En dan denk ik aan u, broeders, maar dan denk ik ook aan heel de gemeente. Toen u vanmorgen naar dit kerkgebouw kwam, stond de deur van de kerk open. Dat is voor ons iets heel gewoons. Dat maken we, als we op tijd komen, altijd weer mee wanneer we naar de kerk gaan. Maar hebben we wel eens beseft, en dat is niet de diepste betekenis van onze tekst, dat weet ik ook, maar hebben we wel eens beseft dat dat de hand is van de Heere. Ik heb een geopende deur voor u gegeven. Alleen al daarin dat we nog onder het woord mogen samenkomen en worden samengeroepen. Alleen al daarin dat onze levensdraad niet is afgesneden. Een geopende deur. Een geopende deur, die uitdrukking wil ook bijzonder zeggen, een gelegenheid, een goede gelegenheid om het woord te laten klinken. Broeders, in het ambtelijke werk moeten wij steeds weer bidden om een geopende deur, ook in dat opzicht. Heren, zou u op te huis bezoeken? Zou u bij andere gelegenheden de deur zo willen openen? Zou u een geopende deur willen geven, zodat het woord ingang mag vinden? En laat de deur, gemeente, van uw huizen dan ook open zijn voor het huisbezoek van de broeders. Laat het ook in dat opzicht een geopende deur mogen zijn. Maar wij hebben nog meer nodig dan dat. Niet alleen een goede gelegenheid om het woord te spreken, al is ook dat een onverdiende zegen van de Heere. We hebben boven alles nodig dat de Heere doet wat hij deed in het hart van Lydia. Hij opende de deur van haar hart. En toen kwam Lydia tot bekering. Toen ging ze werkelijk acht geven op wat er gesproken werd. En wat hebben we nodig boven alles? Dat krachtige werk van Christus. Een geopende deur, maar boven alles een geopend hart. En laat dat ons gebed veel mogen uitmaken, ook in de ambtelijke dienst. Heere, wil uw harten openen voor uw woord. Geef u de gelegenheid om uw woord te spreken. Opent u deuren. En als er vanmorgen iemand zou zitten onder ons, of hier zou staan, die het zegt, o Heere, en daar zit nu precies de nood van mijn leven. Want dat hart van mij is zo gesloten. En die grendels van ongeloof en van vijandschap en van weerstand en van onverschilligheid en wat niet al. Christus is bij machte om de grendels weg te schuiven. Christus heeft de sleutel Davids. Hij is bij machte om harten te openen. Ja, hij kwam en heeft hij dat juist na zijn opstanding uit de dood. De dagen na Pasen niet laten zien. Hij kwam als de deuren gesloten waren. En als hij komt, brengt hij alles mee. Stelt hij zich in het midden van de broeders. Breidt hij zijn handen uit en zegt hij het. Ik ben het. En als hij zo komt, als hij zo in het eerst van uw leven komt, als hij zo bij vernieuwing komt, dan blijft hij over en zijn wonder. En dan zegt u het, Heere, u hebt geopend waar ik alleen maar sloot, waar ik de deur dicht hield, waar ik me verzette, waar ik een vijand was, waarvan mijn kant alleen maar grendels waren. Maar u hebt geopend en dan het wonder, als hij opent, wie zal het dan sluiten? De bediening van deze volmaakte ambtsdrager, broeders van harte toegebeden. We willen onze bevestigde en herbevestigde broeders nog toezingen uit de morgenzang en daarvan het derde vers enigszins gewijzigd. Dat zij hun ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woont. Vers 3 van de morgenzang. Staande zo mogelijk. Zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Laat ons bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden, en de arme mensen onderhouden, en dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt mannen van goede getuigenis en die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige geven als hun in hun bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, en in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijke, milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtend in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Psalm 90, het negende vers, is onze slotzang. 90, vers 9. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.